veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
In Nederland is koning sparen. Als je één ding niet moet doen zeg maar in deze tijd, dan is het wel sparen. Hetzelfde geldt voor aflossen. En ik zeg twee dingen. Ga er vanuit als je nu wat jonger bent, zeg maar onder de 40, hou ik maar even aan. Dat je weinig tot geen pensioen hebt. Ook geen AOW. Dus regel dat gewoon zelf. Want anders kun je echt tot het einde door blijven werken. En een tweede is eigenlijk, het liefst zou je die pensioenleeftijd ook nog gewoon een heel stuk naar voren kunnen halen. En als je vroegtijdig mee begint, kan het makkelijk. Het probleem is nu, we krijgen heel veel vergrijzing. En de prognose is nu dat je in 2040, dus 20, 18 jaar, is dat je geen 4 werkenden meer hebt voor één iemand met pensioen, maar 3 tot 2 zelfs. Ja. Wat ik doe gewoon met beleggen nu, met indexbeleggen, is gewoon de markt volgen. En die behaalt gewoon, vorig jaar, we hadden het net over 2021, was echt een heel goed jaar, was het 31%.
Ja.
En vermogensbeheerders, dat zag ik volg ook het FD, dat lees ik veel. Vermogensbeheerders helemaal blij. Ja, wij hebben 25, 27% gehaald.
Ja.
Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk.
Een frisse kijk, dat krijg je ook deze week weer in deze nieuwe Zo Word Je Steenrijk. En mijn gast van vandaag, die begon al op zijn 19e met beleggen. Nou, ik weet niet wat ik op die leeftijd aan het doen was, maar het was niet beleggen. Hij is geen fan van vermogensbeheerder. Hij combineert wetenschap met beleggen en zijn doel is zo snel en makkelijk mogelijk financieel vrij worden. En hij zegt ook dat financieel vrij zijn of financieel vrij worden zelfs een verplichting zou zijn. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Thijs Verlangen.
Hey Martijn, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Welkom. Leuk.
Ja.
Superleuk dat je er bent.
Ja,
ik spreek die intro uit en ik denk al van ik heb een hele hoop dingen waar ik graag meer over wil weten hoe dat precies zit.
Ja.
Laten we bij het begin beginnen. Wat heb jij vroeger meegekregen over geld?
Vroeger meegekregen over geld is eigenlijk wel wat de meeste wat erin kwam, ging er eigenlijk ook wel uit. Ik kom eigenlijk uit een arbeidersgezin. Dus we hadden een huurwoning thuis en mijn vader was bouwvak, is hij nog steeds. En mijn moeder was op een gegeven moment kapster, toen schoonmaakster geworden. En we gingen elk jaar gewoon lekker op vakantie. Echt perfecte jeugd gehad, dat kan niet beter. Alleen er bleef vaak wel wat, het was weinig over.
Ja.
Dus alles wat erin kwam, dat ging er ook wel weer uit. Er werd weinig gespaard. Dus dat heb ik wel meegekregen, denk ik, wat dat betreft. Wat erin ging eruit. Laat ik het allemaal bijhouden.
Maar in ieder geval niet meer dan dat, zoals bij veel gezinnen. Dat er meer uitgaat dan dat erin komt. En dat er schulden worden gemaakt, zo was het niet.
Nee, zeker niet. Er waren geen schulden. Wat ik zei, gewoon, we leefden in een huurwoning. En daar woonde mijn vader nog steeds. Dus echt vermogensopbouw bijvoorbeeld met een woning, een eigen woning die je dan aflost natuurlijk. En in waarde stijgt, dat heeft hij niet.
Nee.
Dus qua vermogensopbouw heb ik niet heel veel meegekregen. Het was gewoon werken als werknemer. En 1 keer per jaar op vakantie.
Ja.
En dat was het eigenlijk wel. En dat gewoon blijven herhalen, zeg maar, de welbekende rat race.
De welbekende rat race, ja, wie kent hem niet?
Ja. Ja. Middels steeds meer mensen.
Ja, helaas wel. Nou ja, wij proberen mensen daar toch ook al het inzicht te geven dat ze in die rat race zitten. Want heel veel mensen hebben dat niet eens door. Vooral ook natuurlijk een alternatief bieden en hoe ze daaruit kunnen komen. En toen, op je 16e, kreeg je een vriendinnetje.
Klopt, ja. Op mijn 16e kreeg ik een vriendinnetje. Het heeft zo'n 10-11 jaar stand gehouden, 10 jaar. Dus inmiddels is het dan mijn ex.
Ja.
Alleen toen zag ik een hele andere wereld. We hadden het er net al even over toen. Als je kijkt naar het boek Rijke Pa, Arme Pa. Nou, ik had zelf dan gewoon geen arme ouders, dat wil ik zeker niet zeggen. Alleen niet vermogend. En toen kwam ik dus bij mijn schoonvader terecht, zeg maar. En die hadden echt een grote woning. Jacuzzi in de tuin, op een gegeven moment ook nog een zwembad. Paarden, een woning die ze verhuurden. veel meer op vakantie, uit eten, et cetera. En aardig wat vermogen.
Ja.
Ik denk van oké. Dus dat is echt rijke pa, arme pa, real life.
Ja, precies.
Toen denk ik van, oké, misschien moet ik iets meer daarna toe gaan kijken, zeg maar. Van, oké, wat doet hij anders dan dat mijn ouders, zeg maar, doen?
En ja, toen, zonder daarbij misschien een oordeel aan te hangen van wat goed of slecht is. Want jouw vader heeft dat ook natuurlijk. Je ouders hebben het ook gewoon naar beste kunnen kennis gedaan.
Zeker.
En niet iedereen heeft natuurlijk ook dat ze dat meekrijgen of dat ze dat weten. Dat is, ja. Maar jij dacht van, nou goed... Dat uit eten gaan, een mooie huis, dat die vakanties, dat bevalt me wel. Als ik dan moet kiezen of als het kennelijk te controleren is, dan kies ik liever voor die andere optie. Of?
Precies, ja. En nou, ik was 16 toen ik daar dan voor de eerste keer kwam. En ik was ook niet echt een bepaalde goede leerling. VMBO TL was het denk ik toen nog. Toen ben ik MBO elektrotechniek gaan doen. MBO 4 elektrotechniek. En toen was ik een soort van elektromonteur. Laat dat maar even bijhouden. Als stage dan hoor. Want ik zat natuurlijk nog op school en ik daarna nogal verder geleerd. Daar kom ik zo nog wel op. En toen zag ik van oké, het is dus een andere wereld, een betere wereld. Hè? En die wil ik ook graag hebben natuurlijk. Ook voor mijn toekomst en voor mijn partner en kleine nu. En toen denk ik van oké, laat ik even gaan leren van die man. Dus toen ben ik natuurlijk vragen gaan stellen van joh, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? En dan hoor je al natuurlijk hoge opleiding, goede functie. Jij was directeur van een aardig bedrijf. Gewoon in loondienst wel, maar wel echt gewoon een hele goede functie.
Dus jij ging echt als 16, 17-jarig broekie je schoonvader uithoren.
Ja.
En hij vond dat alleen maar leuk om die vragen te beantwoorden? Of,
Ja, zeker weten. Dus ik vroeg van joh. Kom je nou aan deze woning, zeg maar. Nou, dan moet je gewoon goed verdienen natuurlijk. Je moet een hypotheekje kunnen krijgen. Ja. Had hij nog een woning die in Zeeland stond. Die vuurde die. Dus hij bezitte iets van vastgoed. Verder had hij ook nog een woning. Hij had beleggingen bedoel ik bij een vermogensbeheerder.
Ja.
Dus hij belegde ook. Dus hoorde ik dat ook al. Oké, beleggen, een beetje vastgoed. Goed verdienen, eigen woning. En ook een aardige opleiding. Dus ja, ik denk, nou, waarom ga ik dat allemaal niet nadoen?
Ja, jij dacht gewoon winnende strategie kopiëren. Zo simpel kan het zijn.
Precies, ja. En ik was er gelukkig vroeg bij. Dus het was 16, 17. Nou, dan heb je nog alle kanten kan je opgaan.
Zeker, ja.
Dus dat hebben we toen ook volledig benut.
Want wat ben je toen gaan doen, bijvoorbeeld qua opleidingen? Want je bent echt wel onderaan de ladder begonnen, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ik was in het begin, wat ik zei, geen vroege leerling. Toen kwam ik dus mijn schoonvader tegen. Op een gegeven moment, en die las ook, dat is trouwens ook leuk, heel veel boeken.
Ja.
Hoor je vaak ook wel een beetje bij de wat vermogende mensen. Dus ja. De boekenkast groter dan de tv.
Ja.
En dat was ook wel zo. Ja. Dus ben ik heel veel boeken gaan lezen, terwijl ik helemaal nooit las. En op een gegeven moment ging mijn opleiding steeds beter. Dus MBO 4, afgerond elektrotechniek. Ik denk, ja, ik ga gewoon lekker verder leren, weet je. Ik ben jong. Toen ben ik toch wel gaan werken bij een ingenieursbureau. Dus moest ik tekeningen maken en documenten maken. Allemaal prima, gewoon een kantoor. 4 jaar lang gedaan. En zij betaalden mijn HBO elektrotechniek opleiding. Dus moest ik maandagavond en donderdagmiddag en avond naar school toe. Dat was op de Avans Hogeschool in Breda. Dat heb ik ook 4 jaar volgehouden. En ik weet nog wel goed, het was een grappig. Elektrotechniek is best wel een zware wiskundige opleiding.
Mm-hmm.
Begonnen met 16 man. En de leraar zei toen we gingen starten van, joh, kijk maar even links en rechts van je. Die mensen zie je over een half jaar niet meer.
Nee.
Het was ook echt zo. We begonnen met 16 man en 4 jaar later hebben we er 4 het gehaald.
Bizar.
Ik was een van die 4 gelukkig.
Het grappige is dat ik dat ook wel vaak zeg met onze vastgoedcursus. Ja, nee, goed, weet je, iedereen heeft natuurlijk het idee dat als je kennis op gaat doen, dat je dan automatisch alleen daardoor succesvol wordt. Alleen dat is helaas niet zo. Ik laat duidelijk zijn dat ik ook het liefste 100% van onze cursisten succesvol zie. Alleen iedereen krijgt dezelfde kennis en hetzelfde netwerk aangereikt. Alleen ja, het zit hem in 1 ding. En dat is het implementeren van die kennis toepassen. En het nemen van actie. Ja. Dat kunnen wij niet voor andere mensen doen. Dat moet je echt zelf doen.
Precies.
En dan kom je op dat stuk mindset en je waarom en of je het wel echt graag wil. En dat soort dingen. Ja.
Precies.
Ja, dus nee, ik zeg dat ook wel eens om mensen gewoon even wakker te schudden. Dat sommigen er heel succesvol heel groot mee zullen worden. Anderen er iets mee gaan doen, maar een deel helaas ook niet. Wat niet wil zeggen dat ze er helemaal niks aan hebben natuurlijk. Hè? Want je doet altijd natuurlijk al netwerk en kennis en zo. Maar ja, ga verder.
Sorry. Ja, dat ligt natuurlijk bij die persoon zelf. Hè? Ik heb al eens gehoord, 70% van de cursisten gaat het niet of weinig toepassen. En op een gegeven moment, dat duurde weer te lang, verwaterde het. Dus
het is heel verleidelijk om gewoon weer in je dagelijkse sleur en drukte tussen aanhalingstekens te vervallen. En weer achter die tv te belanden in plaats van in de boekenkast. Precies. Daar, ja,
dit... Daarom is coaching op zich, wat je tegenwoordig ook ziet. Nou, ik weet dat jij dat ook doet. Hè, dan vind ik vaak al iets beter, zeg maar. Dan moet je het vaak ook wel een beetje gaan toepassen. Natuurlijk, tarieven liggen hoger, maar je gaat het wel toepassen.
Ja, nou, je hebt wel een stok achter de deur, een accountability partner. En je hebt een langere periode om met iemand samen te werken. Dus de kans dat je echt een verandering in iemand zijn patronen, zeg maar, kan maken is wel groter.
Ja. Ja.
Maar jij was een van de vier die het wel
ik was een van haalde. De vier inderdaad, ja. Dus ik heb het toen gehaald. En toen dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Ik zat dus bij mijn werkgever. Dus ik heb het een maand later ontslag genomen. Dat was in de olie- en gasindustrie. En dat was 2016 ongeveer. En toen lag heel de olie- en gasindustrie op zijn gat. De prijs was heel laag. Kan je nu niet voorstellen. Ik zag net onderweg €2,52 voor een liter benzine. Serieus. Langs A27, €2,52 bij de Shell.
Dat is steeds gekker.
En dat was toen de tijd niet zo. En dus we hadden heel weinig werk. Voor mij was het op zich goed. Ik kon veel op mijn scriptie zitten tijdens mijn werktijd. Dus ik heb het gehaald. En een maand later ben ik ook gelijk weggegaan. Want ik ben niet iemand die stil gaat zitten. En toen ben ik naar een andere werkgever gegaan. Dan ben ik dan projectmanager geworden. Dus meer wat managementfunctie opgegaan. En toen kon ik loonsverhoging krijgen. En toen zei ik van, nou, hou dat geld maar. Dat hoef ik niet. Laat mij nog maar even een studie doen, zeg maar. En zei ze, nou, wat wil je doen? Ik zei, ja, ik wil wel naar Nijenrode. Ze zei, ja, moet je nou precies de duurste studie kiezen van Nederland? Ik zei, ja, daar wil ik graag heen. Dus zei ze van, oké, okay, ja, nou, dan moet je wel even met de directeur gaan praten. Het was best wel een groot bedrijf en de directeur kende mijn naam niet. Ik werkte misschien net een jaartje of zo toen ik daar al mee kwam. Want ik kreeg na een jaar ongeveer mijn loonsverhoging, want ik presteerde best
maar,
goed.
Maar wacht heel eventjes, want je zegt nu alsof dit heel normaal is. Maar ik ken weinig jongeren op die leeftijd die niet voor het korte termijn succes, wat natuurlijk op papier die paar euro meer is, om het even zo te zeggen, zouden kiezen. Waardoor ze wat meer kunnen uitgeven. En die zou zeggen, nee, hou dat geld maar. Ik wil graag een studie doen.
Ja.
Kwam dat ook door je schoonvader onder andere? Dat je dat inzicht had en die keuze maakte? Of?
Nou ja, ik zie wat ik gewoon zag. Hoe hoger mijn opleiding werd, hoe beter ik betaald kreeg. Dus ja, en als je goed genoeg hebt op dat moment...
Je had het niet echt nodig.
Nee, ik had niet echt nodig dat extra geld. En dat extra geld is leuk en aardig, maar dat is misschien, weet ik veel, een paar honderd euro per maand.
Ja, ik denk dat dit een betere deal was.
Zeker weten. Ja. Zeker weten. Als je dat terugreken, zeg maar, dan zeker weten. Ja. Dus toen heb ik daarvoor gekozen. En daar ben ik achteraf gezien nog steeds heel erg blij mee tot de dag van vandaag. Het is ongeveer, wanneer ben ik afgestudeerd? April 2020. Ja, april 2020. Dus ongeveer 2 jaar geleden.
Ja.
Ben ik afgestudeerd op Nijenrode. En dat was dan een 3-jarige opleiding. 2 jaar en 8 maanden. En dat was ook weer deeltijd. Want ja, de werkgever zei, ja prima, we gaan die opleiding voor je betalen. Maar je blijft wel gewoon werken 40 uur als projectmanager. En dat is, vaak is dat nog wel meer uur dan 40. Wanneer moet je dan naar school? Of naar de uni eigenlijk? Je noemt het dan geen school meer officieel. Ik zei, ja, dat is vrijdagavond. Vanaf 7 uur tot 10 uur ongeveer en zaterdag van 9 uur 's ochtends tot of 12 of 4 in de middag. Dus dat heb ik toen 2 jaar en 8 maanden volgehouden en ook afgestudeerd, zeg maar. Dus heb ik een master gehaald in bedrijfskunde. En dat paste wel goed echt met mijn opleiding, met mijn vakgebied als projectmanager. Want dan de elektrotechniek gebruikte ik amper meer. Ik was echt manager geworden. Dus dat sloot wel heel goed aan, zeg maar, op elkaar. Ja, ben ik tot op de dag vandaag blij dat ik ook die opleiding heb gehaald. En dat ik heb doorgezet van beneden af aan helemaal het langste pad volgens mij wat mogelijk is tot aan een master daar.
Ja, maar ik denk ook wel een heel erg bevredigend pad natuurlijk. Als je ziet waar je vandaan komt, waar je begonnen bent en waar je dan... dat zijn er niet heel veel die dat zo doen.
Ik weet nog wel goed, dat is misschien wel leuk vertellen. Ik zat toen op mijn mbo, ik liep stage als elektromonteur. En toen moest ik bij de Avans Hogeschool werken in Breda. En dan moest ik de wc's voorzien van een internetaansluiting. En toen dacht ik van, ja, ten eerste, ik wil heel graag op deze school zitten. Ik vond het echt een hele mooie school. Uiteindelijk ben ik daar dus later ook gekomen. Alleen de wc moest je dus daar aansluiten met een internetkabel. Dan denk je van, ja, waarom moet dat dan? Nou, het was namelijk zo, als je had een schoonmaakster, die moest elke dag langs alle wc's gaan. Maar de wc boven het hoekje op de 4e verdieping wordt amper doorgetrokken, wordt niet gebruikt. En dan konden ze precies uitlezen welke wc vaak werd gebruikt. En pas na 100 keer ging dan die schoonmaakster erheen. Dat is wel grappig, zeg maar. Toen dacht ik van, dat vind ik op zich wel leuk. Ik denk, daar wil ik meer van weten. Toen ben ik verder gaan studeren op de HBO, op diezelfde school, zeg maar, daarover. En nou, nu doe ik er helemaal niks meer mee. Maar toen was het wel grappig dat ik daar dus werkte als stageloper en later weer op school zat.
Ja, grappig. Je ziet het weer van een andere
ja,
kant.
Ja, zeker.
Hey, je bent toen op je 19e al begonnen met beleggen. Waar begin je dan mee? Wat zijn jouw eerste stappen geweest? En hoe succesvol of minder succesvol waren die?
Ook dat was wel grappig. Ik begon toen met plus 500. Ik weet niet of de meesten het kennen. Ik weet eigenlijk niet eens of dat nog bestaat. Maar in ieder geval, dat werk je met contracten en met hefbomen.
Ja.
En ik weet nog heel goed, ik dacht heel slim te zijn. Ik was 19 en wat deed ik dan? Dan ging ik naar dft.nl, de financiële graaf.nl. En dan voor 9 uur, voordat de beurs open ging, ging ik even lezen wat het nieuws was en wat dan de verwachting was, wat dan aandelen deden om 9 uur of die dag. En ik weet nog goed, PostNL, de grootste winst ooit. En ik denk, oké, ik ga even gewoon kopen. Gewoon tijdens mijn werktijd. Ik zat op kantoor, dus ik gewoon gekocht. En dan gewoon op de browser erbij. En dan ging het heel goed. Hij ging een beetje omhoog. En toen weer naar beneden. En het ging, weet ik hoeveel was het? Misschien 100 euro erin. Maar met een hefboom van 1 op 10, zeg maar, gaat het best wel hard. 1% erbij is 10% erbij. Dus tientje erbij, 20 euro erbij. En dat liep op een gegeven moment op naar 150 euro. Toen heb ik verkocht.
Ja.
Nou, dat was dus geluk. Ik denk, nou, waarom ga ik dit niet altijd doen? Gewoon even om 8:30 het nieuws lezen en elke dag even dit doen.
Ja, ja.
Ik denk, nou, nog een paar keer geprobeerd. Een paar keer succesvol. Op een gegeven moment ging het niet meer. Ik weet nog goed hoe het was. Welk bedrijf was dat, joh? Was het Imtech nog toen die tijd? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, de prognose was prima. Dus ik denk, nou, die gaat ook weer omhoog. Ik gekocht. Nou, de beurs ging op. Voep, keihard naar beneden. Heb alles kwijt. Ik denk, nou, dat is dus ook niet nog een paar keer geprobeerd. En dat ging ook niet echt goed. En je moet gewoon, het is stress, zeg maar. Want je ziet echt, het gaat op en neer. Je zit echt op de minuut te kijken. Dus.
Ja, je wordt ook nog geacht iets te doen op je werk, denk precies, ik. Je zit een beetje tussendoor.
Precies, ja. Collega's gingen om mij heen staan. Die gingen kijken bij mijn scherm.
En ik ga eens weg, ja.
Ja, ze hoorden natuurlijk meestal de goede verhalen. En op een gegeven moment kwamen ook al de slechte verhalen. Ja, die liet ik natuurlijk ook wel weten. En op een gegeven moment ben ik echt helemaal mee gekapt. Het gaf stress en ik had er alleen maar geld op verloren op een gegeven moment.
Ja, dus je dacht, nou, dit is het niet.
Dit is het niet.
Wat was het dan wel?
Toen ben ik, nu ga ik iets vertellen wat mensen niet moeten overnemen, maar tijdens mijn HBO, het was een duale opleiding. En wat ik al zei, de werkgever betaalde en ik werkte gewoon 40 uur, dus ik had gewoon een normaal inkomen. Ik denk, ja, ik ga toch even Ome Duo erbij lenen. Het kon tegen een heel laag tarief. Toen de tijd, weet ik nog goed, 2,8% of zo, maar de spaarrente was nog iets hoger. Toen dacht ik eerst, joh, ik ga er gewoon sparen, lekker safe. Maar op een gegeven moment ging spaarrente omlaag. Ik denk, ja, waarom ga ik het niet gewoon beleggen? Toen ik op zoek beleggen, maar dan wel passief. Toen kwam ik uit bij Robeco. Robeco is dus een vermogensbeheerder. Die hebben natuurlijk best wel wat marketingbudget. Dus allemaal reclames. Ik denk, waarom probeerde ik dat niet? Toen heb ik eigenlijk op een gegeven moment heel die duo-lening. Op een gegeven moment was 31.000 euro. Voep, overplaatst naar Robeco. En toen heb ik daar ook weer een hoop geld verloren. Van die lening. En dat weet ik nog goed. Het was 24 augustus 2017. Zo Black Monday was dat in China. China die zei van, joh, we hebben een groei dit jaar van 10% qua economie. En dat viel toen met 3% tegen. Het was 7%. Natuurlijk nog superveel.
Ja.
Alleen de media zegt dan, ja, dat is dan gigantisch veel omlaag, zeg maar. Want ja, 10% of 7% is 3% minder. Oftewel 30% ten opzichte van 10 en 7.
Ja.
En dan gaan ze natuurlijk uit verhouding trekken. Dus wat gebeurde er? Op dat moment was volgens mij 24.000 euro. Dat ging echt met 20-30% omlaag gelijk. Want ik zat heel veel in China. Ik had eigenlijk alleen maar China. Helemaal geen spreiding. Gewoon China. Klaar. Ik wist niet beter. En dat ging keihard omlaag. En ik gelijk panieken natuurlijk. Beginnersfout nummer 1. Ik helemaal in de paniek. Ik naar Robeco verkocht. Wat is er nou? Het nadeel bij Robeco. Dat duurt weer een paar dagen eer dat echt verkocht wordt. Dus de dag daarna ging ik nog verder omlaag. En de dag daarna ging het iets omhoog. En toen werd het halverwege de dag verkocht. Dus een klein beetje iets omhoog meegemaakt. Maar echt, ik heb een verlies gehad van, ja, volgens mij was het 10.000 euro. Echt allemaal geleend geld. Dus daar was ik niet zo blij mee.
Nee.
Ik heb een paar nachten slecht geslapen.
Ja, ik kan me voorstellen. Zeker op die leeftijd.
Ja, zeker. Zeker. Dus daar heb ik ook wel weer van geleerd. Denk, ja, oké, dat moet ik ook niet meer doen.
Nee.
En toen ben ik weer verder gaan kijken. Boeken gaan lezen natuurlijk. Wat ik toen de tijd al best wel veel deed. En toen kwam ik er gewoon achter van, oké, je kan volgens mij beter gewoon zelf gaan beleggen. En dan index beleggen. Hier staat ook een boek rechts ervan.
Ja.
En dan zie je gewoon eigenlijk, ik heb een vergelijk gemaakt van bijna, alle wil ik niet zeggen, maar heel veel vermogensbeheerders in Nederland, die je vaak een procent per jaar moet betalen om jouw geld te beheren. Dat zijn dan de slimme vermogensbeheerders, hè? Die hebben econometrie gestudeerd, noem allemaal op. En dat dan echt, ik heb er nog geen één gevonden die een hoger rendement gaf dan dat het passieve indexbeleggen gewoon doet, zeg maar. En de tarieven die je moet betalen is dan 1% ongeveer per jaar.
Ja.
En hetgeen wat ik doe is 0,2% per jaar. Dus je hebt meer rendement en lagere kosten.
Bepaalt geen fan, hè, van vermogensbeheerders.
Ja, als de eerste, die moet ik nog tegenkomen, zeg maar, die meer rendement haalt dan de markt. Wat ik doe gewoon met beleggen, nu met indexbeleggen, is gewoon de markt volgen. En die behaalt gewoon, vorig jaar, we hadden het net over 2021, was echt een heel goed jaar, was het 31%.
Ja.
Een vermogensbeheerders, dat zag ik, ik volg ook het FD, dat lees ik veel. Vermogensbeheerders helemaal blij. Ja, wij hebben 25, 27% gehaald.
Ja.
Ja. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat zou iedereen nog kunnen doen. Zeg maar. Als je gewoon de markt had gevolgd, had je 31% gehad. En had je geen procent in moeten leveren van, maar 0,2%.
Ja.
En mensen denken van, ja, maar dan moet ik het zelf doen. Ik zal je vertellen. Het is één keer instellen en de rest van je leven gaat automatisch. Het wordt afgeschreven, het wordt belegd en je hebt geen omkijk meer naar.
Want jij belegt dan in aandelen fondsen?
Ja.
En dat gaat gewoon automatisch, doe je dat op een vaste dag in de week of één keer per maand of hoe vaak?
Eén keer per maand.
Eén keer per maand.
Ja. En kun je gewoon instellen welke datum. En voorheen zat ik veel bij de Giro. En dan kocht ik dan misschien voor mensen een ETF, dat heet VBRL. ETF is een aandelenmandje, zeg maar. Dus ja. Daar zit iets van uit mijn hoofd 3500 aandelen in. Bijvoorbeeld heel de S&P 500, hè, de 500 grootste bedrijven van Amerika, die zit er ook volledig in. Alleen, ja, dat is alleen Amerika. VBRL, World, staat voor Vanguard World, nog wat. Dus dat is over heel de wereld. Betere spreiding, dus ook niet alleen China, gewoon echt heel de wereld. Ja, en die doet het gewoon al beter dan elke vermogensbeheerder die bestaat in Nederland.
Dus jij zegt van, je maakt een beter rendement, of in ieder geval in 2021, als je gewoon de markt gevolgd had.
Alle jaren daarvoor ook.
En alle jaren daarvoor allemaal ook. En denk maar niet dat vermogensbeheerder per se passiever hoeft te zijn. Want nou ja, dit is één keer instellen en dan gaat het vanzelf. Dus ja. Daar hoef je het ook niet voor te laten.
Nee, want nou, nu je stelt het inderdaad één keer en het wordt gewoon afgeschreven en het wordt gelijk belegd. Net zoveel moeite als je het overmaakt van je spaarrekening. Van je normale rekening naar je spaarrekening. Want dat is natuurlijk ook wel, en Nederland is koning sparen. Als je één ding niet moet doen, zeg maar, in deze tijd, dan is het wel sparen. Hetzelfde geldt voor aflossen.
Ja, dan kom ik eigenlijk op, dat is een mooi bruggetje naar de 5 vijanden, waar jij het wel eens over hebt. Want ik hoorde nu al 2 volgens mij van de 5 die jij die je noemt.
Ja.
Welke zijn die 5 vijanden?
Zo, goede vraag. De 5 vijanden is uit mijn hoofd, hoor. Dat is dus sparen. Aflos uit mijn hoofd, belasting,
inflatie.
Inflatie uiteraard.
En de AOW.
En de AOW leeft inderdaad. Ja, nou, klopt, ja. Dat heb ik laatst verzonnen, dus ik had ze nog niet even allemaal scherp.
Okay, nou, dat is ook goed voor jou.
Voor het nieuwe track, zeg maar, wat ik heb.
Herhalen. Ja.
Ja.
Zo zie je maar ook dat deze podcast niet gescript is. Dus nee. Maar die 5 vijanden, want daar komt ook natuurlijk, als je dan wel gaat sparen, dan heb je met een aantal van die heb je al te maken. Denk bijvoorbeeld aan de inflatie, denk aan de
of bijvoorbeeld, kijk, bijvoorbeeld de AOW-leeftijd vind ik wel een mooie. Ik ben zelf dan 30. Nou, de prognose nu voor mij is dat ik door zou moeten werken tot ongeveer 74, 73, 74. Wow. De calculator gaat nog niet eens zo ver, hè, want je kan gewoon naar de svb.nl-site gaan, de sociale verzekeringsbank. Vul je datum in wanneer je bent geboren. En mij geeft hij nu aan 69,5. Maar ik weet zeker, over 30 jaar staat dat niet nog steeds 69,5, hoor. Dat is al opgelopen. Als je nu 20 bent, zeg maar, dan geeft hij al aan 70. Maar de prognose is, hebben ze het helemaal uitgezocht met een grafiek. Als je geboren bent in 1992, waar ik dus in geboren ben, is het dus al 74. En dat vind ik gelijk al best wel moeilijk. Want rond je 70ste beginnen de ouderdomsziektes eigenlijk al. Als je de 70 haalt, want 1 op de 4 haalt de 70 al niet eens. Of tenminste zijn pensioen niet eens. En dat is al 67 eigenlijk.
Ja, ik geloof dat je inderdaad zelfs naar iets van 30% voor een 70ste overleden.
Correct, ja.
En je hebt dat helaas natuurlijk zelf ook in je eigen omgeving meegemaakt.
Ja.
Want jouw moeder is op jonge leeftijd overleden.
Zeker, ja.
Hoe oud was zij?
Zij was 56. Dat is 2 jaar geleden nu, bijna 2 jaar geleden. Dus dat is ook wel een van de drijfveren waarom ik nu doe wat ik nu doe. Zal ik zo meteen al even toelichten.
Ja.
Mijn moeder is dus overleden al vrij snel, zeg maar op 56. Dus ja, die zal nooit een pensioen halen. Mijn vader dan, nou, wat ik al zei, die is bouwvakker. En die is op heel veel plekken al geopereerd omdat het gewoon versleten was, zeg maar.
Ja.
En die moet gewoon paracetamol, 8 paracetamol en uitmofie ibuprofen nemen om de dag door te komen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel echt een triest verhaal. Mijn vader is nu 60. En zijn leeftijd, pensioenleeftijd, zat op 66 volgens mij. Woont in een huurhuis, dus daar is ook niet echt wat vermogen opgebouwd. En je kan zeggen, joh, ik haal wat aflosvrije hypotheek eruit en dat je daar nog wat jaren kan overbruggen. Dat is er allemaal niet. En dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk best wel triest in een land als Nederland, hè, dat je op alle plekken versleten bent en dat je nog steeds gewoon hard door moet werken. En gewoon zoveel medicijnen moet nemen om de dag door te komen.
Ja.
Dat is wel een van de drijfveren dat ik denk van, ja, jouw pensioen is jou niet gegeven. En dan word ik nog kwaad, wil ik niet zeggen, maar ja, nou eigenlijk wel, dat die pensioenleeftijd nog steeds verder omhoog loopt. En de pensioen wordt ook nog minder.
Ja.
Ja, dat
heeft natuurlijk met een aantal factoren te maken. Dat de levensverwachting omhoog gaat. Ook dat de pensioenpotten gewoon onvoldoende gevuld zijn. Waardoor er gewoon te weinig pensioen is om iedereen te betalen. En dat er natuurlijk een zwaar tekort is ook aan arbeidskrachten, aan personeel. Dus iedereen moet ook gewoon langer werken.
Maar je moet wel kunnen werken.
Je moet wel kunnen werken. Ja, want jouw vader is nog niet met een pensioen.
Nou, hij werkt gewoon nog volledige weken.
Is dat voor jou een doel om hem daar misschien in te helpen? Om te zorgen dat hij in ieder geval wat minder kan gaan werken of eerder met pensioen kan gaan?
Zeker, daar wil ik wel naar kijken. Zeker. Een stukje bijvoorbeeld, misschien komt dat straks nog aan bod. Pensioenbeleggen is een heel mooie vorm daarvoor.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon indexbeleggen in ETF's wereldwijd ook. Alleen dan heb je een groot belastingvoordeel dat je gewoon de helft, of ligt eraan welke belastingsschaal je zit, terugkrijgt van vanuit de belastingdienst. Dus in plaats van dat je betaalt aan de belastingdienst, laat hun maar een keer meebetalen met jouw beleggingen. Dus je kan eigenlijk dezelfde beleggingen kopen als bijvoorbeeld via de grootbank, wat ik net zei, wat automatisch kan.
Ja.
Alleen de betaalde belastingdienst dus 37 tot 49,5% van jouw beleggingen mee. Stort je 1000 euro, dan krijg je er weer 500 van terug. Vermakkelijk gerekend. Dat is wel heel interessant natuurlijk.
Ja.
En dat is een hele vorm die ik nu bij mijn vader wel wil gaan uitrollen. En mijn vader zit ook al wat in crypto door mij. Gaat nu even iets binnen dan.
Ja.
Ook daar zie je weer spreiden. Je crypto aandelen, je vastgoed. Allicht moet je gewoon alles een beetje
niet
hebben. Pensioenbeleggen erbij.
In één mandje.
Ja. Nee, zeker weet je niet. Want dan heb je nu wel wat zwaarder. Ook al komt dat wel weer goed. Maar daar wil ik wel zeker mee gaan helpen. Ja. Ik heb ook al echt wel naar gekeken. Van, joh, is het niet wat mogelijk? Want hij is heel zijn leven werknemer. Dus hij heeft wel bij zijn werkgever opgebouwd. Kun je daar niet wat eerder uit laten keren, zeg maar. Maar ook dat was wel weer lastig. Want net van werkgever geswitcht. Dan heeft hij nu een jaarcontract. En dan geldt dat weer niet. Als hij een vast contract krijgt, weer wel. Dus er komt best wel wat bij kijken, zeg maar. Het wordt je niet makkelijker gemaakt. En dan ben ik er redelijk in thuis. Maar mijn vader is daar wat minder in thuis. Dus die kijkt er überhaupt niet eens naar. Die denkt, joh, ik werk gewoon lekker door. En die vindt werk ook wel leuk. Dat moet ik wel toegeven, hoor. Maar hij vindt het minder leuk dat het zo moeilijk gaat, zeg maar, qua fysieke gesteldheid.
Ja, nee, dat snap ik. En mooi ook om te horen dat hij het werk leuk vindt. Mm. En werken moet eigenlijk ook natuurlijk leuk zijn. Alleen, die hebt er weinig aan. Die moeten wel ook van kunnen genieten dan als je vrij bent of als je met pensioen bent.
Zeker.
En jouw boodschap is dus eigenlijk, rekenen niet op van ik ga genieten van het leven of reizen als ik met pensioen ben. Want je weet eigenlijk helemaal niet hoe oud je mag worden.
Nee. En ik zeg twee dingen. Ga er vanuit als je nu wat jonger bent, zeg maar onder de 40, hou ik maar even aan. Dat je weinig tot geen pensioen hebt. Ook geen AOW. Dus regel dat gewoon zelf. Want anders kun je echt tot het einde door blijven werken. En een tweede is eigenlijk, het liefst zou je die pensioenleeftijd ook nog gewoon een heel stuk naar voren kunnen halen. En als je vroegtijdig mee begint, kan dat makkelijk. Dus je pensioen, dat kan je op zich wel regelen met pensioenbeleggen bijvoorbeeld. Een stukje vastgoed en nog wat andere aandelen. Een box 3 noem je dat. Je vermogensbelastingbox is dat, zeg maar. Vermogensbox.
Ja, Facebook. Box van de rijken. Ja.
Maar als je daar nou zeg maar zoveel geld in hebt, dat je ook nog jouw pensioenleeftijd gewoon naar voren kan halen, is het helemaal mooi. Kijk, nu is het in Nederland zo, jouw leeftijd, jouw pensioenleeftijd is gegeven door de overheid. Dat is bijvoorbeeld als je het invult in de calculator 69. Oké, met mijn 69 mag ik mijn pensioen. Maar het nieuwe normaal in mijn optiek is, jouw pensioen is gekoppeld aan een vermogensgetal. Heb je een bepaald vermogen, een bepaalde passieve inkomsten, dan ben je met pensioen.
Ja.
Pensioen is niks meer dan je pot met geld hebt op passieve inkomsten die jouw lasten kunnen dragen tot het eind van je verhaal, zeg maar.
Ja.
Meer is het eigenlijk niet in theorie.
Nee, maar alleen ook al hoe je het zegt, van dan mag je met pensioen. Ja, weet je, door wie wil jij je laten bepalen in het leven wanneer je een keertje mag gaan stoppen met werken of minder wil gaan werken, weet je wel. Ja. Maar dan moet je wel zelf ook die verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Dan moet je niet afhankelijk ook willen zijn van een baas of van de overheid.
Nee, zeker niet. Maar bijvoorbeeld nog vertellen over het AOW. Dat is dus het stukje pensioen wat wij krijgen vanuit de overheid. Hè? Algemene ouderdomswet is dat.
Ja.
Dat werkt met een omslagstelsel. Dus nu, wat dat wil zeggen, zal ik even toelichten. Je hebt nu op dit moment 4 werkenden. En als je werkend bent, betaal je belasting in box 1, inkomstenbelasting.
Ja.
Nou, de eerste schaal is 37%. De tweede schaal is 49,5%. Maar dat is pas als je 70.000 euro of meer verdient. Dus bijna iedereen, dat is de meeste in Nederland, niet bijna iedereen, die zit in die eerste schaal. Maar van die 37% belasting die je aan de overheid betaalt, gaat eigenlijk gelijk 17,9% direct door naar één iemand die nu met pensioen is. Dus je hebt nu 4 werkenden, dus 4 keer 17,9% die direct doorgaan naar iemand met pensioen. Dat is zijn AOW'tje.
Ja.
Alleen wat het probleem is nu, we krijgen heel veel vergrijzing. En de prognose is nu dat je in 2040, dus 20, 18 jaar, is dat je geen 4 werkenden meer hebt voor één iemand met pensioen, maar 3 tot 2 zelfs. Dus wat krijg je dan? Dan moet of die 17,9% moet maal 2 gaan, dus dat we allemaal veel meer belasting moeten gaan betalen.
Ja.
Of diegene die met pensioen is, die krijgt gewoon de helft van wat hij nu krijgt.
Ja.
En dat is wel iets waar ik me wel zorgen om maak. Dus ik denk in de toekomst wordt die ingekort en hij ja, en die leeftijd loopt omhoog.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik verwacht niet dat wij nog iets van de AOW gaan zien. Als er wel is, dan zie ik het als een bonus. Maar ik ga er niet op rekenen.
Nee, ik reken er ook niet mee. Zeker niet. Maar dat maakt mij dus ook alweer een beetje angstig, zeg maar. Kijk, ik heb het wel geregeld, jij hebt het wel geregeld, maar eigenlijk moet heel Nederland het gaan regelen.
Ja, want dat is ook een van jouw boodschappen. Dat is vrij stellig natuurlijk om te zeggen van... financiële vrijheid is eigenlijk geen, niet iets vrijblijvends en nice to have. Het is eigenlijk een must, een verplichting, zeg jij.
Ja, ja.
En dat heeft dus te maken met die hele situatie die je net schetst. Dat er waarschijnlijk geen AOW meer is. En de vijf vijanden die we op dit moment hebben. En...
Ja, ook bijvoorbeeld... Nou, stel je gaat nu ongeveer, je mag rond deze tijd met pensioen, zeg maar, je bent dus wat ouder, dan is het volgens mij rond 68 of zo. Nou, gemiddelde leeftijd van iemand, van een man, wanneer hij sterft is 81. Dus je ziet eigenlijk al 68, 81 of 67, 81, 13, 14 jaar. Maar wanneer begin je vaak met werken? Nou, pak een beter rondje 20. Dus je moet zo wat 45 tot 50 jaar werken. Er wordt alleen maar meer in de toekomst.
Ja.
Voor ja, een kortere pensioen, zeg maar 10 jaar pensioen. Dat is natuurlijk helemaal uit zijn verhouding getrokken, vind ik dan. Weet je, je hebt tegen die tijd kleinkinderen, daar wil je ook al van genieten. En je energielevel is al een stuk lager. Dus ik denk ook niet dat je nog steeds 40 uur in een fabriek wil staan of op kantoor wil zitten.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel, ja, ik vind dat niet echt kunnen, zeg maar. Ik vind het niet fair meer. Dat je 50 jaar moet werken voor 10 jaar pensioen. Even heel makkelijk gerekend.
Nee, want de middelen die we hebben in ons leven, hè, geld, tijd en energie. Nou ja, dat geld, dat weet jij ook, dat is onbeperkt. Als je weet hoe en waar je dat kan vinden. Tijd is beperkt. Hè. Je gaat op een gegeven moment dood en je energieniveau neemt natuurlijk ook af.
Zeker.
Dus het is zonde als je daar dan eindelijk met pensioen bent en dan zelfs ook er niet meer van kan genieten.
Ja, dus als je even opratel, 1/3 die haalt zijn pensioen al niet.
Nee.
Op een 70ste, waar de leeftijd dus overheen gaat, hè, de pensioenleeftijd in de toekomst, krijg je ouderdomsziekte, dementie, laag energielevel. Je hebt er nogal een paar. Dat is een beetje, ongeveer begint het dan. En wij verwachten ook allebei al, tegen die tijd zal er geen AOW meer zijn, of althans een heel stuk minder.
Ja.
Dus er zijn al 3 punten. Denk van, ja, kom op mensen, ga wat doen in Nederland. Ga voor je eigen pensioen zorgen, want er zijn heel veel mogelijkheden. En dan zorg je voor je pensioen, maar het liefst wil je die leeftijd ook nog even wat naar voren halen natuurlijk.
Ja, klopt. Ja, ik wil het soms ook wel echt van de daken schreeuwen. Ja. Van mensen, word wakker, weet
echt,
je wel.
Hè?
En ik, hoe verklaar jij dat dan? Dat mensen dat toch niet... Is dat mensen gewoon veel te veel van dag tot dag leven? En dat ze denken dat ze het eeuwige leven hebben? Of dat ik weet niet waar ze het op baseren, maar dat het allemaal wel goed komt en dat de overheid voor hun gaat zorgen of zo? Nou, ik denk als je naar de geschiedenis kijkt, dat al vaak genoeg gebleken is dat je daar niet al te veel van moet verwachten. Hoe verklaar jij dat?
Ik denk dat mensen ten eerste niet beseffen wat er komen gaat. Hè. Dus die leeftijd omhoog gaat. Wat best wel vaak in het nieuws komt. Hè, van, ja, AOW weer gekort. Pensioenen, werkgeverspensioenen worden weer gekort. Of niet geïndexeerd. Ze zien het wel. Maar ik denk dat een tweede dan is dat ze niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Ja, de makkelijkste manier om dus jouw pensioenleeftijd naar voren te halen en ook te zorgen voor een goed pensioen is dus, even heel makkelijk gezegd, dat beleggen. Aandelen beleggen, zeg maar, in brede fondsen.
Ja.
Maar ik al zei, dat wordt afgeschreven. Dus dat is echt 0,0 moeite.
Elke week naar zo word je steenrijk luisteren.
Dat zeker weten. Ja. Zeker weten. dat is eigenlijk heel makkelijk. Alleen mensen weten helemaal niet hoe je dat doet, zeg maar. Terwijl dat, ja, wat ik zei, helemaal niet zo moeilijk is. Alleen ja, als je gaat zoeken op beleggen of investeren of pensioen regelen, ja, dan krijg je helemaal verzekeraars en vermogensbeheerders en dan gaan ze dat maar doen. Ja, dan moet je wat mij betreft heel ver weg van blijven. En gewoon boeken lezen over misschien over het beleggen, zeg maar. En goede boeken. En dan kom je erachter van, oké, ik kan het prima zelf wel gewoon doen. Dan kan je gewoon leuke rendementen halen. Gemiddeld 10% ongeveer. Pakken de S&P 500, hè? 500 grootste bedrijven van Amerika. Nou, ik heb daar een grafiek van 1739 ongeveer. Dat is 10,5% gemiddeld.
Ja.
Gemiddeld, hè? Met een deviatie van 50% naar boven en min 50% naar beneden.
Ja.
Maar mensen zijn toch heel erg bang om te gaan beleggen. Omdat ze vaak ook wel het nieuws zien misschien dat het omlaag gaat. Terwijl wat ik zei vorig jaar, 31% rendement.
Ja.
Spaarrente was vorig jaar, weet ik, van 0.
Nee.
Dat is natuurlijk een heel groot verschil.
Ja, je kan er niet tegen opwerken.
Je kan er niet tegen opwerken, zeker niet. Met die inflatie erbij. Dus ik denk van, mensen weten wel misschien wel dat die leeftijd omhoog gaat. En ze weten dat ze iets moeten doen. En ze weten dat ze ook moeten beleggen. Ja. Alleen ze hebben er geen kennis van. Ik heb een keer een onderzoek gedaan op mijn Instagram. En toen kwam dat eigenlijk ver uit het meeste. Volgens mij 95% zei van, ik heb geen kennis erover hoe ik moet starten.
Nee, oké, dat begrijp ik. Hè, want dat geeft ook weer aan. Dus een van de redenen dat ik deze podcast gestart ben. Omdat ik het gewoon schandalig vind dat we dit niet op school geleerd Zeker. Hebben. Maar ik vind dat wel een lauw excuus tegenwoordig. Ik bedoel, want het is als er een tijd geweest is dat kennis zo makkelijk en laagdrempelig en gratis toegankelijk is geweest. Denk aan podcasts, boeken, filmpjes op YouTube, noem het maar op. Het is nu wel te vinden. Kijk, een aantal decennia geleden, dan hadden heel veel mensen hier geen toegang toe. Nee. Maar
het kan ook weer te veel worden. Snap je?
Jij zegt dat is nu wel een valkuil in deze tijd, dat geloof ik. En dat geldt niet alleen op het financiële gebied, maar gewoon met alles. Is dat mensen helemaal van alle kanten dagelijks input krijgen. En op een gegeven moment door de financiële bomen het bos niet meer zien. En niet weten van oké, waar moet ik dan beginnen? En moet ik dan aandelen doen of vastgoed? Of dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar ook daarvoor heb je weer mensen die je daar een beetje in kunnen begeleiden en kunnen sturen. Zoals jij dat ook doet bijvoorbeeld.
Zeker, dat is eigenlijk wat ik nu met mijn bedrijf doe, waar ik vorig jaar september mee gestart ben.
Oh.
Dus ik bied dan geen cursus aan, echte coaching wel. En, ik zei het net al, ik ben wetenschap opgeleid, dus ik neem niet iets zomaar aan. Ik moet altijd kunnen onderbouwen. Dus als ik zeg, joh, je gaat bepaalde rendementen halen over deze periode, dan kan ik dat helemaal onderbouwen.
Ja.
En dat hoop ik
dan. Dat komt ook uit dan.
Zeker, zeker. Daar kan ik mensen ook echt wel mee geruststellen.
Ja. Nee, dat is wel heel fijn, want voor heel veel mensen is het natuurlijk nieuw en spannend. En als jij ze dan bij de hand neemt. En,
Ik heb bijvoorbeeld nu een maand geleden software gekocht uit Amerika. En dat echt vermogensplanning software is dat. Ja, daar zitten alle historische rendementen van de beurzen bijvoorbeeld in. Nou, laten we het even over aandelen hebben. Mensen vinden dat best wel spannend, omdat het nogal fluctueert.
Ja.
Maar als je gewoon kijkt naar het gemiddelde, dan zie je dat het best wel meevallen. Dan haal je gewoon die 10%, zeg maar. En dan zegt ze, ja, maar pak even de grote depressie uit 1929, weet je. Daar beginnen ze wel eens over. Ja, toen was het heel hard naar beneden gegaan. Ik zeg, ja, dat klopt. 89% omlaag gegaan. De Great Depression, de grootste crisis die we ooit hebben gehad. Ik zeg, maar het leuke is, je zit gewoon in dit softwarepakket helemaal verwerkt. Dus als deze zeggen, joh, je hebt 100% succeskans, dat komt er gewoon uitrollen. Dat jij zeg maar de rest van je leven €3000 passief eruit kan halen. Ja. Dan ga je dat ook 100% zeker halen.
Ja.
En dan denken we eens, oh ja, dat is wel fijn, zeg maar. En dat onderbouw ik dan ook nog eens met literatuur en echte data, dat het echt zo is.
Ja, dat is wel tof dat je die wetenschap en die data, dat je dat combineert met het beleggen.
Zeker.
Aan de andere kant, ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik vind dan ook wel gevaarlijk. Omdat natuurlijk iedereen probeert heel erg van de geschiedenis te leren en wat er gebeurd is en modellen, maar de tijd waar we nu in zitten, dat is echt compleet nieuw. Er is gewoon letterlijk nog nooit zoveel geld geweest in de wereld als we nu hebben. De vorige crisis van 2008 tot 2013-14, hoe is die opgelost? Door nog meer schulden aan te gaan, dus hij is eigenlijk helemaal niet opgelost. Mm-hmm. Dus ik vraag me dan af van in hoeverre kan je dan terugvallen op het verleden om de toekomst te voorspellen.
Mm-hmm. Dat is een goede vraag. En dat vertelt deze meneer, ook hier heel mooi in dat boek. Die zegt, joh, je kan langdurige reeksen uit de historie, dus meer keer 100 jaar, zeg maar, een paar 100 jaar, kan je best projecteren op een korte toekomst. En denk je, korte toekomst? Ik ben 30. Nou, de meeste die misschien hiermee gaan beginnen zijn 30, misschien zelfs wat ouder, misschien wat jonger. Nou, we worden gemiddeld 80, 85, dus dan heb je het over 50 jaar. Als je projecteert, veel meer, hè, 200 jaar bijvoorbeeld op 50 jaar in de toekomst. En dat laat hij ook zien met bronnen erbij en studies dat prima kan.
Ja, want voor de luisteraars, je hebt het over het boek wat hier staat op de bank. De schitterende eenvoud van index beleggen. Correct. Geschreven door Jacques
Wintermans.
Winterman.
Ja. Het is echt een aanrader. En die onderbouwt ook altijd, hij onderbouwt eigenlijk alles heel goed. En dan geeft hij ook, het sluit wel leuk aan op hetgeen wat jij zegt, een quote. This time it's different.
Ja.
Ken je die quote?
Ik ken de quote wel. Ik wist niet in deze context of dat hij van hem,
Wat het dus is, kijk. In die paar honderd jaar hiervoor hebben we al van alles gehad qua crisissen.
Ja.
We hebben natuurlijk al de Tweede Wereldoorlog gehad, de Eerste Wereldoorlog. We hebben een Spanish flu gehad toen in 1915. Nou, nu hebben we corona gehad. Nou, noem allemaal op. We hebben van alles gehad. Huizencrisis. Je kan zo gek niet bedenken of we hebben het gehad.
Dulpenmania.
Precies, dat was de eerste trouwens. 1738 volgens mij. Echt die kant op. Het is een gigantische lijst aan crisis. En toch halen we 10% ongeveer gemiddeld per jaar. Dus wat kan er nou nog komen? En dan komt natuurlijk, er komt weer een crisis. Bijvoorbeeld, nou, pak even de coronacrisis, de meest recente. Ik zat natuurlijk, ik had heel veel in mijn aandelen zitten. En dat ging ook best wel fors omlaag. Maar nog geen 9 maanden later was het alweer op het oude niveau. En nu staat het veel hoger. En dat kan niemand zich voorstellen. Op 15 maart 2020 er was geen kip op de straat. Natuurlijk toen de corona echt uitbrak. En dan hoor je op het nieuws, hier komen we niet uit. This time it's different. En dat grappige is, die quote, moet je maar opletten, bij de volgende crisis hoor je altijd op het nieuws. Ja, deze keer is het anders. Hier komen we nooit uit. 2008 was het zo en al die crisis daarvoor ook. Dus elke keer is er wat anders aan de hand. Aan de andere kant, wat we nu hebben, ja, we hebben een hoge inflatie. Nou ja, die hadden we in 1980 ook. Toen hadden we straks, ze verwachten misschien dat er een huizencrisis aankomt. Nou, die hebben we in 2008 tot 2013 gehad. Die hebben we in 1980 ook gehad. Dus er zijn altijd wel gelijkenissen natuurlijk. Spanish flu hebben we toen de tijd gehad, nu hebben we corona gehad. Nou, misschien komt er een derde wereldoorlog met Oekraïne en Rusland. Ja,
dus wat wil je zeggen, Thijs? Dan, het is wel vergelijkbaar. Je kan wel terugvallen op het verleden.
Ja.
Ik denk
vind ik wel.
Ik denk toch een beetje, this time is different, hoor.
Ja, ja.
Als je kijkt naar 2020 natuurlijk, dat 40% van de hele dollarvoorraad gecreëerd is. Dat heel veel van de euro's nu gecreëerd zijn. Ik denk dat we nog geen, nog niet het topje van de ijsberg gezien hebben als we kijken naar de inflatie. Persoonlijk denk ik echt dat dit gewoon het einde is van het huidige monetaire, het fiat geld zelfs, zoals we dat kennen. Maar goed, ik heb ook geen glazen bol. We gaan het zien. Maar het is in ieder geval, vind ik het, een hele interessante tijd. Er gebeurt wel veel.
Zeker.
Ja.
Maar wat zou dan, wat zou er nu anders zijn dan? Ik weet, je benoemde het net, maar wat? Oké, er komt straks een crisis, ongetwijfeld. Die komen altijd.
Nou ja, je begint dat nu pas. Hè, want jij zegt van, goed, ja, we hebben corona gehad en sindsdien zijn we alweer gestegen. Hè, in vergelijking met begin 2020 staat de markt er een stuk beter voor. Dat ben ik met je eens. Aan de andere kant begin je nu pas heel langzaam, en dat is dan 2 jaar later, de echte gevolgen te zien met alle problemen in de logistieke ketens, de distributie, personeels. Problemen op Schiphol of in de horeca. Heel veel bedrijven die op omvallen staan, omdat ze nu wel toch eindelijk die belasting echt moeten gaan aftikken, of dat die overheidssteun stopt.
Ja.
Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.
Zeker.
En of die loonprijsspiraal, waar veel mensen het natuurlijk over hebben, of die er echt gaat komen.
Ja.
Dus ja.
Ik ben er persoonlijk helemaal niet bang voor. Want ik zat net al even over de grootste crisis die wij ooit hebben gehad. Ik was er zelf niet bij, 1929, Great Depression. Binnen 5 jaar, -89%.
Ja.
En dat is natuurlijk best wel fors. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Nou, nee. Stel, die crisis komt nu weer. Ik verwacht het niet dat die zo groot gaat worden. Lekker boeien. Wat ik zei, dat is al meegenomen in het gemiddelde. Dat is allemaal, nou, de softwarepakket waar ik net over had, zit dat ook in. Dus als er nog steeds 100% uit komt rollen, weet ik zeker dat het 100% is. Dus komt er een crisis? Ongetwijfeld. Gaan bedrijven omvallen? Ongetwijfeld. Net zoals in 2008 natuurlijk. Er zijn ook best wel wat bedrijven omgevallen. Maar ja, we hebben elke jaar wel een crisis. Je moet gewoon consequent, dat is wel een van de succesfactoren en wel een van de moeilijkste dingen, elke maand investeren. Ook als die heel laag staat. En dat is het leuke. Als je het automatisch doet, dan heb je het niet eens door. Het wordt dan afgeschreven en het wordt gelijk geïnvesteerd natuurlijk.
En dan kun je die emotie eruit halen. Dus jij zegt hoog of laag, gewoon met de dollarkosten averaging gewoon blijven kopen.
Zeker.
Dan haal je ook die emotie eruit.
Ja. En als je dan gewoon heel de markt, heel de wereldmarkt volgt, ja, dan pak je gewoon het marktgemiddelde. Nou, als dat 10% is, wat het is, en jij volgt heel de markt, dan haal jij die 10%, zeg maar.
Ja. Hey, op welke leeftijd zou je naar jouw mening dan een beetje ook moeten beginnen? Met is dat rondje 19e zoals jij ook begonnen bent? Of,
ja, het liefst zo vroeg mogelijk. Vanaf je
18e,
vanaf je 18e kan je beginnen natuurlijk. Want dan kan je accounts op je eigen naam krijgen. En dan moet je het volgens mij via je ouders doen.
Ja. Is natuurlijk ook een manier om die dan later over te zetten.
Ja, of, zeker. Maar dat zijn de meeste beginnen ik gemiddeld een beetje tussen 25 en 40 of zo.
Maar hoe eerder je begint, hoe eerder, hoe beter.
Zeker
ja.
weten. Zeker, want dan heb je dat rente-op-rente effect natuurlijk.
Die factor tijd die is super belangrijk.
Ja. Zeker weten.
Hey, jij zegt, mijn doel is om zo makkelijk en zo snel mogelijk financieel vrij te worden. Ja, dan denk ik van ja, dat wil iedereen wel graag.
Ja.
Hoe denk jij dat te kunnen gaan doen? Hoe ver ben je daarmee?
Zelf ben ik al aardig verder mee. Als ik kijk naar mijn eigen portefeuille, kan ik het zo wel even over hebben. Dat is in mijn ogen ook de beste portefeuille die je kan hebben. Ik heb 3 woningen die ik verhuur.
Ja.
Ik heb natuurlijk passieve inkomsten uit. Ik heb een aardig potje met geld aan pensioen beleggen. Dat is voor mijn pensioen zeker te stellen. En daarnaast heb ik ook gewoon nog beleggingen zitten nou, in die ETF, zeg maar, die wereldfondsen.
Ja.
Wat crypto, wat goud ook. En nog wat andere kleine dingen, maar dat is niet noemenswaardig. Dat is in mijn ogen de beste portefeuille die je kan hebben. En ik zal je toelichten waarom. Alleen aandelen is in mijn optiek niet heel slim. Als je alleen aandelen hebt, en dat is op een gegeven moment, we noemen het wat, 500.000 euro. En wat moet je doen in Nederland als je 500.000 euro hebt? Moet je vermogensbelasting gaan betalen.
Ja.
En ik vind belasting betalen waar niet nodig is, vind ik zonde van het geld. Hoe kan je dat dan weer voorkomen? Nou, er zijn meerdere manieren voor. Je kan zeggen, oké, wacht, ik ga die aandelen maak ik wat minder. Ik ga een gedeelte doen in mijn pensioenbeleggingspot. Dan betaalt de overheid de helft mee van hetgeen wat jij inlegt. En het is vrijgesteld van vermogensbelasting. Dus wat ik altijd zeg, je moet rekenen vanaf jouw ALE-leeftijd, pak even 70, tot jouw dood. Dat moet je opvullen met pensioenbeleggen.
Ja.
De overheid betaalt de helft mee en het telt niet mee in vermogensbelasting. En het kan op dezelfde manier beleggen worden wereldwijd. Laag kosten, zelfde rendementen. Het is precies hetzelfde als hoe je het eigenlijk daarvoor doet. Gewoon met normale aandelen. Alleen heb je dan die fiscale voordelen. Dan moet je een tweede pot met geld hebben. En dat is eigenlijk vanaf jouw 70ste terug. En hoeveel dat ook is. Stel dat is, weet ik veel, een x-aantal ton of een x-aantal panden.
Ja.
En je hebt genoeg passieve inkomsten vanaf je 50ste. Dan kan je het vanaf je 50ste uitzingen tot jouw 70ste. Met die ene pot met geld of panden. En vanaf jouw 70ste kan je het dan uitzingen tot je dood met dat pensioenbeleg. In combinatie eventueel met wat vastgoed. Hierdoor hoef jij dus in plaats van die 500.000 euro aan aandelen. Die je dan nodig hebt waar je vermogensbelasting over betaalt. Kan je misschien wel 2-3 ton overschakelen of overhevelen naar die pensioenbeleggingsrekening. En dat is vrijgesteld van vermogensbelasting. Dus dan moet je hier nog maar, heb je hier nog maar 2 ton. Nou, Nederland is het eerste ton vrijgesteld. Dus je moet over 1 ton belasting betalen. Ja, dat wil ik ook niet natuurlijk. Zonder van mijn geld. Dus wat kan je dan doen? Nou, meerdere wegen die naar Rome rijden. Je kan op je eigen woning, mocht je die hebben, aflosvrije hypotheek nemen. Dan valt die van box 1 weg. Komt die in box 3 in mindering. Dus stel je hebt daar een ton aflosvrij. Kan je die in mindering brengen. Nou, dan zit je precies op de grens. Betaal je geen vermogensbelasting. Zo ga je dus van 500.000 naar 1 ton. En dan zonder vermogensbelasting te betalen. Nou, gaat dat op een gegeven moment omhoog. Doordat je aandelen hard stijgen. Die ton zeg maar naar 1,5 ton. Dan is het wel interessant om vastgoed erbij te kopen. Nou, dan koop je vastgoed erbij. Nou, weet allemaal, als je hypotheek wat hoger houdt dan de WZ. Kan je het ook weer in mindering brengen met je vermogensbelasting. En zo kan je zeg maar een beetje spelen. Zodat je vermogensbelasting eigenlijk nieuw houdt. Maar dat je wel al gaat werken aan je totaal vermogen.
Nou ja, je zegt nu wel van we weten allemaal. Maar ik betwijfel of iedereen dat echt weet.
Ja, hè? Dat is waar.
Want dit gaat natuurlijk echt in. Wij in het wereldje of nou ja goed, weten dat wel, alleen veel mensen niet, want dit is eigenlijk natuurlijk ook heel bizar dat je over je arbeid, je inkomen, daar word je heel zwaar op belast, alleen als je schulden maakt, daar zit geen belasting op, hè? Dat is eigenlijk natuurlijk heel bizar, maar
ja.
Zo kan je vermogen op opbouwen.
Ik heb graag schuld in deze tijd met die hoge inflatie.
Ja.
Jij ook denk ik wel, toch?
Ja, nou, wel overwogen schulden.
Tuurlijk, moet, zeker. Goede schulden.
Niet te gek hefbomen en ook bewust zijn van de keerzijde. Zeker, maar zeker.
Maar dus zo, ja, in mijn optiek is dat dan een goede portefeuille. Dus ik zou zeggen aan een onderlaag wat vastgoed.
Ja.
En al een deel van de passieve inkomsten genereren. En als je dat al eerder hebt, tijdens de opbouwfase, kan je natuurlijk ook nog die huurinkomst investeren in je aandelen. Dus dan ben je er nog veel sneller en ook met pensioen beleggen. En dan die laag erboven een stukje pensioen beleggen. Normaal beleggen. En dan na de AOW-leeftijd pensioen beleggen. Dat is echt in mijn optiek de gouden combinatie qua belasting dan. Het laagste belasting.
Voor iedereen, ongeacht jouw...
Zeker. En ook wel omdat je dan... Kijk, je kan alles ook al in vastgoed stoppen. Hè? Dat is natuurlijk ook lekker makkelijk. En dan je daar 5.000 euro per maand uit haalt. Alleen je zit niet echt gespreid. Je zit in 1 asset. Nou, als Hugo de Jonge eraan gaat sleutelen, dan ga je dat voelen. En je hebt niet wat liquide. Je kan natuurlijk wel een noodfondsje hebben van 10k, maar liefst heb ik wel wat meer. En aandelen kan je ook al wil je niet als heel laagzaam verkopen, maar... Je kan ze verkopen. Met vastgoed is dat natuurlijk wel wat lastiger.
Ja, ik zeg altijd, hè, vastgoed is vastgoed, maar het is ook goed vast.
Zeker.
Dus als je inderdaad even snel wat geld nodig hebt, dan is het wel fijn om iets te hebben zoals aandelen of crypto, wat
zeker.
Je snel liquide kan maken.
Zeker.
Alleen moet je dan wel hopen natuurlijk dat het een goed punt in de markt is dat je verkoopt. Zeker weten.
Maar vooral het stukje wat ik heel interessant vind, is het stukje belasting. Dus ik wil graag... Mijn missie is om de ondernemers in Nederland, kleine ondernemers, met zo min mogelijk inleg per maand zo snel mogelijk financieel vrij te maken. En dan dat ze vanaf dat moment gewoon echt een goed leven hebben tot het eind. En daar komt belasting eigenlijk wel bij kijken. Want het grap is natuurlijk, als jij heel veel box 3 vermogen hebt. En dat is zoveel dat je kan stoppen met werken. En je zegt op mijn 50, ik stop met werken. Dan vervalt je box 1 inkomen en dan leef je van je box 3 inkomen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet belast dan. Tenzij je natuurlijk vermogensbelasting moet betalen. Maar ik heb net al heel veel dingen benoemd hoe je dat niet hoeft te doen.
Ja.
Snap je? Dus dan leef je echt onbelast eigenlijk. Nou, ik heb net al een paar keer de term waar ik heel erg fan van ben, pensioenbeleggen benoemd. Hè. Je kan dus het rendement halen van 10% per jaar met aandelen, waarvan je dus 50% per jaar weer terugkrijgt. Je kan het aftrekken van je inkomstenbelasting. Moet je dus alleen doen tijdens de opbouwperiode. Als je financieel vrij bent, dan moet je het niet meer doen, want je hebt geen box 1, dus kan je het ook niet meer aftrekken. Dus dan moet je even goed over nadenken altijd. Alleen het leuke is natuurlijk, je krijgt niet voor niks die 49,5% terug van de overheid. Het is een bruto bedrag wat je opbouwt.
Ja.
Maar nu komt het leuke. Na jouw AOW-leeftijd krijg je een extra schaal erbij. Dus voor gepensioneerden, die hebben nog een schaal extra in hun box 1 belastingschaal. Dat is 19,17 of zo. Dus waar wij zeg maar 37% moeten betalen over het eerste 70.000 euro. En dan boven de 70.000 euro moeten wij de 49,5 betalen.
Ja.
Hebben zij nog een schaaltje tot 37.000 euro van 19%. Maar als wij nu veel verdienen en dus pensioen beleggen, mogen we hetgeen wat wij inleggen aftrekken van onze belasting. Dus krijgen we eigenlijk 49% terug, zeg maar. En tegen die tijd ga je het uitkeren. En dan zet je het om in een lijfrente. Een tijdelijke lijfrente. Dat is een moeilijke term, ga ik nu niet te diep op in. Maar in ieder geval, dan gaan zij dat bedrag wat je toen wat je hebt, gaan zij dan uitkeren in een bepaalde periode. Alleen als je met pensioen bent, wat ik net al zei, heb je dus een lagere schaal. Dus hier krijg je 49,5% terug. En hier moet je dan wel weer die 19% gaan betalen. Maar dat verschil heb je al gelijk verdiend. Dat is extra rendement. Maar nu komt het leuke. Wat heel veel mensen niet weten is dat je zeg maar die lijfrente ook in kan laten gaan voor jouw AOW-leeftijd. Maar heel veel mensen doen dit natuurlijk niet. Maar dan kan je 10 jaar voor je AOW-leeftijd in laten gaan. Dus stel de AOW-leeftijd is 70. En ik zeg, joh, ik laat hem 10 jaar van tevoren ingaan.
Ja.
Maar ik ben en ik stop gelijk met werk om mijn 60ste.
Ja.
Dan is dat mijn enige inkomen. En het grappige is dan, dus dan is dat mijn enige inkomen in box 1. En dan zeg je, ja, Matthijs, heb je toch die 37% schaal? Dan moet je 37% inleveren.
Ja.
Nou, tot ongeveer 22.000 euro in Nederland heb je met al die heffingskortingen die eraf gaan, betaal je gewoon geen cent belasting. Dus dan is het zelfs nog minder belast. En dat is het leuke. En dan kan je zelfs nog een beetje box 3 aandelen erbij verkopen of wat vastgoed erbij. Dat telt allemaal niet mee voor die box 1.
Nee, dat zit in box 3.
Dus dat is echt een gouden truc, zeg maar, om heel veel rendement te maken.
Hoe heb je die truc ontdekt?
Ik lees veel boeken. Ik zit veel op forums, zeg maar, te lezen hierover. Ja, het is echt wel mijn passie, zeg maar, wat ik nu doe.
Ja.
Ik zag natuurlijk toen ik bij mijn werkgever zat van, joh, ik ben zo financieel vrij. Ja. Heb ik dan nog zin om een uur naar Rotterdam te rijden naar mijn werkgever en weer een uur terug in die files op de A15? Ik denk, nee, weinig zin in. Ik denk, waarom ga ik gewoon niet andere mensen helpen hiermee? Ook omdat ik in mijn privé situatie zeg hoe het eigenlijk niet moet natuurlijk.
Ja.
En dat ik ook wel zie aan de andere kant dat het echt best wel prima kan met helemaal niet zoveel geld. Dat je gewoon echt, als je redelijk op tijd begint, dat je echt veel kan doen. Dus je moet goed draaien aan die belastingknop, zeg maar, dat je daar minder belasting betaalt.
Ja.
En dan nog wat inleg erbij elke maand en je gewoon breed investeren. Dan is zo kan je het ook noemen, vroegtijdig pensioen natuurlijk een ander woord voor financiële onafhankelijkheid. Prima te realiseren. En ook met in het achterhoofd natuurlijk dat die AOW-leeftijd omhoog gaat en die AOW gekort wordt en zo.
Ja.
Dat is een beetje wat ik nu eigenlijk met de klanten doe die ik nu heb. En wat eigenlijk heel goed loopt en ook echt super leuk is.
Ja, dat is mooi om gewoon, want jij doet dus geen cursus, hè, want je zei je helpt mensen echt gewoon 1-op-1. Het is natuurlijk ook leuk dat je dan ook echt het verschil ziet en impact die dat maakt.
Zeker.
Want hoe werkt dat precies? Hoe doe je dat? Dan laat je mensen een dag bij jou op kantoor komen? Of?
Ja, klopt. Ik had voorheen een 100 dagen traject en dan zagen we elkaar 1 keer fysiek, 4 uur.
Ja.
En dan een paar keer via Zoom. Ik ben vorige maand heel de maand in Frankrijk geweest en heel veel nagedacht erover. Ik denk, ja, ik vind fysieke veel leuker. Dus nu heb ik eigenlijk zowat alles niet, maar ik heb delen eruit gehaald. Heb ik gepropt in 1 dag.
Ja.
Nog prima overzichtelijk. En dan starten we die dag bij mij op kantoor. Dat is in Gorkum. 1-op-1, heel de dag. Eten en drinken erbij. En dan gaan we eerst kijken, oké, wat heb je nu aan vermogen? Wat heb je bijvoorbeeld in je holding, in je BV of op je zakelijke rekening? Welke spaarrekeningen? Nou, noem allemaal op. Inzichtelijk maken. Zetten we dan ook gelijk in een softwarepakket, zeg maar. Dan, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Alles nemen we mee. En dan gaan we vragen, joh, wat is jouw doel? Van ja, stel diegene is nu 30, joh, wat zou je willen hebben? Ja, ik wil 3500 euro inflatieproef hebben vanaf mijn 50ste tot mijn dood. Ja. En dus dan mag je het elk jaar met de inflatie omhoog gooien. Nou prima, dat is je doel. Dat zetten we ook in dat softwarepakket. En dan kan je gewoon gaan rekenen van wat je dan maandelijks vanaf nu, diegene is dus 30 en het doel was 50, wat je opzij moet gaan leggen. Nou dan weet je dus het maandbedrag wat je precies opzij moet gaan leggen. Hè? Dus belasting, alles is dan meegenomen, inflatie. En dan is de vraag, ja, hoe moet ik dat dan doen? Hè?
Ja, wat voor inflatie reken jij mee dan? In dat,
gemiddelde altijd. Ik pak altijd langdurig gemiddelde. En dat is sinds 1900 is dat 3% in Nederland. Ja. Dus nu is dat natuurlijk helemaal gekkenwerk. Maar gemiddeld is het 3%. En dat heb ik tot op heden meegenomen.
Ja.
Huizenprijs is bijvoorbeeld 5,3% sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus ik, en ook dat onderbouw ik altijd. Hè? Dus ik leg natuurlijk heel veel uit. En zeg ze, hoe kom je aan die cijfers? En dat laat ik allemaal zien. Uiteraard waar dat vandaan komt. En ik reken met de langdurige gemiddelde. Zeker weten. Ik ga niet rekenen met 12% inflatie die we nu hebben. Of 10, weet ik veel wat het inmiddels is. Maar ik ga ook niet met 0 rekenen.
Nee.
Of ik weet dat sommigen die het doen, die rekenen met 2%. Want ja, 2% dat is wat de overheid wil. Het streven van de overheid is 2%.
Ja.
Kan je mee rekenen. Maar als al meer dan 100 jaar, 120 jaar het niet halen. En het gemiddelde zit op 3%, reken ik met 3%.
Ja. Okay.
Dus die cijfers reken ik dan. Dus nogmaals, dat onderbouw ik allemaal van waar komen die cijfers natuurlijk vandaan.
Ja.
Dus dan hebben we dat maandbedrag. En dan is de vraag, hoe ga ik dan investeren? Hoe ga ik dat pensioenbeleggen benutten? Hoe ga ik dat aandelen benutten? Zeg maar dat in die ETF's eigenlijk. Een stukje goud erbij, crypto erbij. Vastgoed komt ook om de hoek kijken. Het zit er allemaal bij in. En zo kan je dus een brede portefeuille opbouwen. En dan gaan we dat gelijk einde van die dag ook automatiseren. Dus ze verlaten niet de ruimte voordat de eerste investeringen echt zijn gedaan. Dus het is een stuk theorie, onderbouwing. Waar komen de cijfers vandaan? Wat kan je gaan verwachten? En dan hebben ze de theorie gehad. Dan gaan we ook gelijk de praktijk in. Dus dan gaan we echt gelijk investeren. Samen aankopen doen. Want ja, kijk, misschien voor ons is dat makkelijk even aandelen kopen. Maar voor sommige mensen is het best wel spannend.
Ja, ik denk dat voor heel veel mensen dat ook super waardevol is. Dat jij er gewoon dan echt naast zit om even een account aan te maken. En echt daadwerkelijk die aankopen te doen. Want voor heel veel mensen is dat, zeker die wat minder technisch zijn. Of is dat toch best even een stapje dan.
Zeker.
Dus jij zegt van nou, je gaat niet weg voordat de eerste aankopen gedaan zijn. Sterker nog, je zei er net zelfs nog iets anders. Van,
Ja, het traject is minimaal 2 keer teruggeverdiend aan het einde van de dag. Anders was het gratis dagje.
Ja, jij belooft dus gewoon dat je aan het einde van die dag minimaal de investering keer 2 hebt terugverdiend. Zeker. Als dat niet zo is, dan is het gewoon voor jouw rekening. Ja,
zeker.
En tot nu toe
zeker weten.
Gaat het altijd wel
goed. Zeker. Ja, zeker. En dan moeten mensen nu niet gaan denken, want dat heb ik al eens teruggehoord van, oh, dus het is een soort get rich quick programma. Nee, helemaal niet. Financieel vrij worden, dat duurt zeker 10 tot 20, 25 jaar. Ligt natuurlijk aan wat je kan missen ook per maand en waar je geïnteresseerd in bent. Maar je kan ook een paar klappers heel snel maken. En op de lange termijn gaat het gewoon keer 100 natuurlijk van als je blijft sparen. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk.
Nee.
Dus op de lange termijn is vermogen echt keer 100%. En op de korte termijn kunnen we een paar goede klappen maken. Waardoor ik gewoon kan zeggen, joh, einde van de dag 2 keer terugverdiend. Anders mag je naar huis en dan heb je heel veel kennis erbij. En als het een leuk dagje, heb je lekker gegeten en gedronken.
Ja.
En heb je alleen 1 dagje ingeleverd.
Ja.
Dus dat vind ik, want wat ik belangrijk vind, ik wil het voor de mens ook een no-brainer maken. Ik doe ook 1 klant per week eigenlijk. Vind ik ook prima. 4 klanten doe ik gewoon. En vind ik alweer genoeg. Ik heb een gezinnetje en dat vind ik veel belangrijker. Lekker op vakantie en zo. En voor mij is genoeg. En sommigen zeggen, ja, dat is een verkeerde eigenschap. Je moet altijd streven en zo. Maar wat mij betreft hoeft dat niet. Echt.
Nee.
Ik heb het op zich financieel goed geregeld, ook de toekomst. En ik heb natuurlijk die software en ik weet precies waar het allemaal heen gaat ongeveer. En dan weet je dat je er gewoon goed bij zit. Dat het rust geeft en dat gun ik andere mensen graag. En natuurlijk is het geen gratis dagje, maar je verdient het 2 keer terug. Dus op dat optiek is wel een gratis dagje.
Ja, nee, want voor de duidelijkheid, de investering, je maakt onderscheid. Vind ik ook interessant, een leuke benadering. Het is voor particuliere MKB'ers en voor DGA's.
Ja.
En dat zit dan op 1000, 1500 en 2000 euro voor zo'n, zo'n dag ongeveer.
Ja, voor het 1 dag traject wel. Het 100 dagen traject was een ander tarief, maar voor dit traject, de 100 dagen doe ik ook niet meer. Voor dit traject zijn dat de tarieven inderdaad, ja.
Tof, klinkt interessant.
Ja.
Je hebt ook een e-book geschreven over financiële vrijheid. Over hoe je financieel vrij kan worden. Wat staat daar precies in?
Ja, klopt. Dat boek heb ik geschreven. En daar staat in wat je uit kan rekenen. Ook ongeveer wat je nodig hebt aan totale vermogen om financieel vrij te worden. Wat je dan af kan halen. Hoe je dat bijvoorbeeld moet beleggen in mijn optiek. Hè. Dus ik kom wat terug wat ik net al een paar keer heb gezegd over pensioenbeleggen. Een stukje crypto, goud, vastgoed komt ook in naar voren. ETF's, dus die aandelen. Eigenlijk behandel ik eigenlijk alles wel een beetje daarin.
Ja.
Het is een redelijk e-book van pagina of 30. Maar wel heel interessant om te lezen. Ja.
Nice. En die mogen wij weggeven aan onze luisteraars.
Zeker.
Super tof. Via de link zowordjesteenrijk.nl/Thijs. Als je daar je naam en mail achterlaat, dan krijg je dat e-book over hoe je financieel vrij kan worden in je inbox. En dan maak je meteen ook nog ergens kansen op, toch?
Wat zeker is dat? Weten. Ja, zeker weten. Je maakt gelijk kans op één hele dag met mij, 1-op-1.
Ja.
Voor niets.
Die dag waar we het net over hadden. Dus een dag bij jou op kantoor in Gorinchem met lekkere broodjes.
Alles erop en eraan.
Alles erop en
eraan.
Leuke
dag.
Hey, en ik neem aan dat je daar wel echt een gemotiveerd iemand voor zoekt die hier echt serieus mee aan de slag wil.
Zeker weten.
Want jij wil graag gewoon keiharde resultaten zien natuurlijk.
Zeker weten, ja.
Dus wat moeten mensen, moeten ze dat een beetje onderbouwen en motiveren?
Ja, ze moeten een beetje onderbouwen wat ze ongeveer per maand nu verdienen. Wat ze aan vermogen hebben. Dat is wel handig om te weten. Ik zeg heel eerlijk, als je schoonmaakster bent, dan wordt het een heel lastig verhaal. Dus ze moeten wel een beetje onderbouwen wat ze nu aan vermogen hebben. En waarom ze dit graag willen, zou ik ook wel graag willen weten. Dat ik de motivatie er wel uit kan lezen.
Ja, ik kan er wel van uitgaan, neem ik aan, dat die cijfers gewoon vertrouwelijk behandeld
tuurlijk, zeker
worden.
Weten, uiteraard.
Maar ik hoop ook dat luisteraars snappen dat als je in jouw vakgebied of ook bij mij mensen echt goed wil kunnen helpen, dat het gewoon heel noodzakelijk is om dat soort informatie te weten.
Ja.
En daarnaast willen wij natuurlijk gewoon de taboe ook een beetje doorbreken om het over geld te hebben.
Precies, maar daar moeten we wel wat meer over gaan praten.
Ja, precies, moeten we meer over gaan praten in Nederland. Ik hoop ook echt dat mensen dat naar aanleiding van deze uitzending bijvoorbeeld weer gaan doen. En maak geld gewoon lekker bespreekbaar met je partner, met je kinderen, met je vrienden, familie. Stuur deze uitzending door aan anderen waarvan je denkt dat het ook voor hun leuk en interessant is. Dus wil jij dat gratis e-book hebben over financiële vrijheid? Zo word je steenrijk.nl/Thijs. En dan maak je dus ook meteen kans op een geheel verzorgde dag bij Thijs op kantoor in Gorinchem. Dat heet Project Toekomst.
Zeker, zo noem ik het.
Zo noem je dat. Nou, mooie naam.
Pakken we de toekomst terug. We investeren de toekomst terug.
We investeren de toekomst terug. En dan maak je meteen daar kans op.
Ja, zeker.
Ja. Thijs, dankjewel.
Graag gedaan.
Ik vond het een leuk gesprek.
Ik ook.
Bedankt voor je tijd. Jij weer bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en heel erg graag tot volgende week. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.